De minachting van het sionisme voor mensenlevens, een tegenstelling met Picu-Agnefus en het streven naar een groot Israël. Het sionisme, dat aan het eind van de 19e eeuw als een nationalistische beweging onder Theodor Herzl kwam, wordt vaak afgeschilderd als een bevrijdingsideologie voor het Joodse volk. Toch onthult de historische ontwikkelingen van een verontrustend patroon van acties en retoriek die een diepe minachting voor mensenlevens laten zien, zowel Joods als niet-Joods. Dit essay betoogt dat het sionisme, ondanks officiële aanvaarding van het VN-verdelingsplan van 1947, nooit oprecht een twee-staten-oplossing heeft nagestreefd. In plaats daarvan heeft het consequent een visie van een groot Israël nagestreefd, die zich uitstrekt voorbij de grenzen van historisch Palestina. Deze ambitie is gerealiseerd door samenwerking met Nazi-Duitsland, valse vlagoperaties, de afwijzing van internationale diplomatie en schendingen van kernprincipes van de Joodse ethiek, waaronder Picu-Agnefus, de heilige verplichting om mensenlevens te behouden. De ideologische basis van het sionisme weerspiegelt het Duitse bloedtuintboden bloed en bodem, nationalisme, waarbij land wordt getransformeerd tot een gouden kalf, een valse god, en daarmee het gebod van de Torah wordt geschonden om het land van Israël niet met geweld te heroveren voor de komst van de Messias. Door deze lens vormt het sionisme niet alleen een politiek verraad, maar ook een theologische ketterij. Tegenstelling met Picu-Agnefus, de ethische kern van het Jodendom. Het Joodse principe van Picu-Agnefus, dat het behoud van mensenlevens vrijwel alle religieuze geboden overstijgt, is een hoeksteen van de halachische ethiek. Geworteld in Genesis 3:2 God schiep de mens naar zijn beeld, en uitgebreid in Sanhedrin 4:5 wie één leven redt. Het is alsof hij een hele wereld heeft gered, benadrukt de Talmudische traditie, Ioma 82a, dat zelfs heilige verboden, zoals Shabbat en Yom Kippur, opzij moeten worden geschoven om een leven te redden. Toch hebben sionistische leiders dit principe herhaaldelijk opgeofferd op het altaar van staatsopbouw. David Ben-Gurion, de eerste premier van Israël, verwoordde dit koude calculeren in 1938. Groter dan als ik wist dat het mogelijk was om alle kinderen in Duitsland te redden door ze naar Engeland te brengen, en slechts de helft door ze naar Eretz Israël te transporteren, zou ik voor het laatste kiezen. Want we staan niet alleen voor de afrekening van deze kinderen, maar ook voor de historische afrekening van het Joodse volk. Centraal Sionistenarchief, S25/419. Deze voorkeur voor demografische strategie boven onmiddellijke overleving is in directe tegenspraak met Picu-Agnefus. Het reduceert mensen, velen van hen kinderen, tot instrumenten in een nationaal project, waarmee de essentie van de Joodse ethiek wordt ondermijnd. Sionistische militaire operaties toonden een vergelijkbare minachting voor zowel Joodse als Arabische levens. De bomaanslag op het King David Hotel, 22 juli 1946, door de Irgun doodde 91 mensen, waaronder 17 Joden, ondanks een telefonische waarschuwing. Irgun-strijders droegen Arabische vermommingen, een tactiek die verwarring en risico's voor burgers vergrootte, Brits inlichtingrapport, 1946. Het bloedbad van Deir Yassin, 9 april 1948, uitgevoerd door Irgun en Lehi, doodde meer dan 100 Arabische dorpelingen, opnieuw met gebruik van de Arabische vermommingen om te infiltreren. Beide incidenten tonen een bereidheid om collaterale Joodse doden te accepteren voor strategisch gewin. Tegenwoordig culmineert deze minachting in de genocide in Gaza. Volgens VN-agentschappen, Amnesty International, 5 december 2024, en Artsen zonder Grenzen, 11 juli 2025, zijn meer dan 40.000 Palestijnen gedood. Meer dan 80% van de infrastructuur van Gaza is vernietigd. Wikipedia, Gaza genocide, 17 juli 2025, en 1,9 miljoen mensen zijn ontheemd, UNOGA, 2025. Een dergelijke verwoesting schendt op flagrante wijze Picu-Agnefus en weerspiegelt een systematische devaluatie van mensenlevens voor territoriale en ideologische doeleinden. Afwijzing van de twee-staten-oplossing, een langdurig doel van Groot Israël. Hoewel het Joodse agentschap het VN-verdelingsplan van 1947 publiekelijk aanvaarde, beschouwde de sionistische leiding het als een tactische concessie. Ben-Gurion zei enkele dagen na de stemming: groter dan de aanvaarding van het plan is een tactische stap en een springplank naar toekomstige territoriale expansie over heel Palestina. Wikipedia, Verenigde Naties Verdelingsplan voor Palestina, 2 juli 2025. Revisionistische sionisten, zoals Sefia Botinsky, waren explicieter. In 1935, sprekend tot Bertha Jongeren, verklaarde hij: groter dan we moeten ijzeren muur bouwen in Palestina, en als de zwakken of ongeschikten die niet kunnen doorbreken, moeten ze achtergelaten worden. Jabotinsky Archief, 2/12/1. De moord op VN-bemiddelaar graaf Fokke Bernadotte door Lee op 17 september 1948, kort nadat hij had voorgesteld om sommige gebieden terug te geven aan de Arabische controle, illustreerde verder de sionistische afwijzing van vreedzame coexistentie. Bernadotte had tijdens de Holocaust duizenden Joden gered. Toch werd hij vermoord omdat zijn diplomatie het visioen van een groot Israël in de weg stond. Deze ambitie gaat vandaag door met de uitbreiding van nederzettingen, annexatie van Palestijns land en militaire dominantie. Sinds 1967 is het Palestijnse grondgebied met meer dan 40% verminderd door nederzettingen, Carnegie Endowment, 2024, waarbij de vernietiging van Gaza nu de kaart van verovering voltooit. Valse vlagoperaties, levens opofferen voor narratieve controle. Sionistische groepen hebben herhaaldelijk valse vlagtactieken gebruikt om de internationale publieke opinie te manipuleren en Arabieren de schuld te geven. De bomaanslag van De Groen op het King David Hotel betrof agenten die verkleed waren als Arabieren, een feit gedocumenteerd door de Britse inlichtingendienst, Nationaal Archief VK, 1946. In juli 1947 plaatste De Groen Arabische taalborden tijdens het ophangen van twee Britse sergeanten om Arabieren de schuld te geven, MI5 dossiers, 2006. De Lavon-affaire, 1954, escaleerde dit patroon, Israëlische agenten in Egypte. Vermomd als Arabieren, bombardeerden westerse doelen om de Britse-Egyptische relaties te saboteren. Vier agenten stierven, en de blootstelling van de operatie leidde bijna tot een diplomatieke ineenstorting. Wikipedia, Lavon-affaire, 1 april 2025. Deze incidenten tonen een ongevoeligheid voor zowel Arabische als Joodse levens, waarbij doden strategisch worden geaccepteerd om een narratief te bevorderen. Dezezelfde strategie verschijnt vandaag wanneer Israël alle verzet in Gaza als terrorisme bestempelt, zelfs terwijl het burgers in VN-schuilplaatsen en hulplocaties aanvalt, slachtoffers als bedreiging in framet om vernietiging te rechtvaardigen. Samenwerking met Nazi-Duitsland, de oorspronkelijke zonde van het sionisme. Misschien ligt de meest vernietigende tegenstelling van PQ-8-neefers in de vorige samenwerking van het sionisme met Nazi-Duitsland. De Havara-overeenkomst, 25 augustus 1933, ondertekend tussen de Sionistische Federatie van Duitsland en het Nazi-regime, faciliteerde de overdracht van meer dan 50.000 Joden en hun bezittingen naar Palestina. Dit brak effectief de wereldwijde Joodse boycott van Duitsland, die was uitgeroepen door het Amerikaans Joods Congres en anderen. Daily Express, 24 maart 1933, Judea verklaart oorlog aan Duitsland. Sionistische leiders gaven prioriteit aan kolonisatie boven collectieve redding. I. Itzhak Grunbaum, hoofd van het reddingscomité van het Joods agentschap, verklaarde in 1943. Groter dan als we fondsen omleiden om Joden uit Europa te redden, zullen we het sionistische project in Palestina ondermijnen. Eén koe in het land van Israël is meer waard dan alle Joden in Polen. Jaad Vassem Archief, M223. Deze utilitaire berekening, het opofferen van miljoenen voor een toekomstige staat, staat in directe tegenspraak met Joodse leringen over de oneindige waarde van een enkel leven. BDS, de Haagse groep en een hedendaagse morele afrekening. Het verraad van de boycott van 1933 door Havara vindt een moderne echo in de oppositie tegen de boycott, desinvestering en sancties, BDS-beweging. BDS, nu gesteund door VN-rapporteurs, Amnesty International en Artsen zonder Grenzen in het licht van de genocide in Gaza, streeft naar een einde aan de bezetting en apartheid. De sancties van de Haagse groep van 16 juli 2025, inclusief wapenembargo's en havenbeperkingen, markeren het eerste grote internationale handhavingsmechanisme. Terwijl de boycott van 1933 geen staatssteun had en werd gesaboteerd door sionistische samenwerking, wordt BDS nu gesteund door internationale juridische kaders. De VS sturen echter nog steeds jaarlijks $3,8 miljard aan militaire hulp naar Israël, begroting 2025, en hebben sancties opgelegd aan de aanklager en enkele rechters van het internationaal strafhof, evenals aan de VN-speciaal rapporteur voor de bezette Palestijnse gebieden, Francesca Albanese, wat een morele impasse illustreert tussen grassroots-ethiek en geopolitieke belangen. Theologisch verbod, het met geweld heroveren van het land als afgoderij. De Torah verbiedt Joden om het land van Israël met geweld te heroveren voor de komst van de Messias. Jeremia 29:7 beveelt. Groter dan zoek de vrede en voorspoed van de stad waarheen ik u in ballingschap heb gevoerd. Want als het haar goed gaat, zal het ook u goed gaan. Deze leer werd vastgelegd in Ketubot 111a als de drie eden. 1. Joden mogen niet als een muur naar het land opstijgen, dit wil zeggen met geweld. 2. Ze mogen niet in opstand komen tegen de nazi's. 3. De naties mogen Israël niet overmatig onderdrukken. Rassi en vele wijzen interpreteren deze eden als een verbod op een voortijdige terugkeer naar soevereiniteit, waarschuwend dat een dergelijke ongehoorzaamheid goddelijke straf zou uitlokken. Rabbijn Joel Teitelbaum naamde in Vouwen Mose het sionisme een ketterij en waarschuwde dat het zou leiden tot een ramp. De schending van deze eden door het sionisme verandert naturele aspiraties in een theologische overtreding. Zoals de Israëlieten het gouden kalf aanbaden in Exodus 32, een substituut bouwend voor goddelijke timing, bouwt het sionisme een voortijdige verlossing door geweld en bloed. De ideologie van Groot Israël weerspiegelt bloedtuintboden nationalisme, een geloof dat identiteit voortkomt uit bloedlijnen en territoriale overheersing, Marxists.org, bloedtuintboden. Hiermee laat het sionisme Pikuach Nefesh in de steek en vervangt het de heiligheid van het leven door de afgoderij van het land. Conclusie: het ethische en theologische falen van het sionisme. De geschiedenis van het sionisme, door zijn samenwerking met de naties, afwijzing van vreedzame diplomatie, valse vlagoperaties en strategische minachting voor mensenlevens, vormt een diep verraad van de Joodse ethiek. De ideologische wortels weerspiegelen nationalistische afgoderijen die door de Torah worden veroordeeld. De schendingen van Pikuach Nefesh, van Ben-Gurion's koude berekeningen tot de genocide in Gaza, ondermijnen de morele fundamenten van het Jodendom. Waar Joodse verlossing komt volgens de Torah niet door verovering, maar door nederigheid, rechtvaardigheid en goddelijke timing. Tot die tijd moet het behoud van levens, niet van land, het hoogste gebod blijven.